Dit is SBS Dutch.
Een familieregisseur is de verbinding tussen nabestaande slachtoffers die de dupe, laat ik het zo maar even beschrijven, de dupe zijn geworden van een ernstig misdrijf, van een schietpartijen, steekpartijen, dus echt de zwaardere delicten. En deze mensen die willen informatie, die willen en geïnformeerd worden en die willen weten wat gaat er allemaal over ons heen komen of hoe gaat het met mijn geliefde. De familieregisseur is de intermediair tussen de nabestaanden, noem ik ze nu maar even, en de politie, het onderzoeksteam. Want uit ervaring van cold case zaken die ik gedraaid heb, bleek dat mensen heel veel vragen hebben en de politie ook bereid is om ze te gaan beantwoorden, maar heel druk bezig is met het onderzoek en dan niet bereikbaar is in verband met een verhoor. Nou, je kan allerlei dingen benoemen waarop ze aan het werk zijn of soms ook vrij zijn. Maar dat die nabestaanden geen enkel contact met de politie kunnen krijgen, en dat is natuurlijk heel vervelend, heel schokkend voor de nabestaanden, het slachtoffer. Nou, die familieregisseurs zitten in Nederland niet in het onderzoeksteam. Die worden er apart bijgehaald, maar hebben heel veel ervaring in die zware zaken. En die zijn het aanspreekpunt voor beide partijen. Dus de nabestaanden kunnen vragen stellen voor het onderzoeksteam aan de familieregisseurs, die weer een kort lijntje hebben met het onderzoeksteam. Maar het onderzoeksteam kan ook weer vragen stellen aan de familieregisseurs, die het vertrouwen hebben van de nabestaanden, omdat zij hun contact zijn. En op die manier zijn beide partijen wat dichter bij elkaar te brengen en voorkomen we frustraties aan beide kanten.
Ja, u was de coördinator van het team wat betrokken was bij de MH17-ramp.
Ja, ja.
Op welk moment hoorde u het nieuws of dacht u van, daar zit een klus voor ons?
Ja, dit is iets, maar zo zullen we dat allemaal hebben. Maar zeker ook in dit onderzoek, ik noem het zaak, omdat ik praat even vanuit mijn vakgebied. Zeg maar, in dit geval was ik onderweg naar huis en met Sylvia. Zij is mijn linkerhand, rechterhand en vooral ook mijn geheugen geweest al die tijd ook. Wij reden en wij wonen vrij dicht bij elkaar. We reden naar huis toe. Het was 6:02 en we zitten gewoon te praten en we horen dat er een extra radio journaal is om na het normale 6:30. Dus zowaar zijn we allebei even stil aan luisteren en hoorden dat er dus een vliegtuig, op dat moment was het nog neergestort, het was nog onbekend, maar waar gezegd werd, en daar sloten ze mee af, dat het vliegtuig onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Nou wonen wij pal op Schiphol, dus wij horen ze altijd de lucht ingaan, letterlijk en figuurlijk. En we zitten vlak bij de startbanen, dus wij dachten gelijk, beide van, wacht even, uit Amsterdam naar het, zeg maar even voor ons, Midden-Oosten noem ik het maar even. Dat betekent dat er vrij veel Nederlanders richting vakantieverblijven gaan en dergelijke. Hier moeten veel Nederlanders in zitten. Was vlakbij huis. 10 minuten later waren we thuis en ben ik met mijn leiding gaan bellen. Ik ben namelijk formeel in dienst geweest van de politie Amsterdam, 45 jaar. Maar dit is landelijk werk. Dit is zeg maar coördinatie over het hele land heen. De beschikking hebben, aansturing hebben van alle 550 in Nederland opgeleide gecertificeerde familieregisseurs. Ik heb toestemming gevraagd nationaal of ik mocht gaan opschalen op het moment dat er een vraag zou komen, als er slachtoffers waren, om ons werk te gaan doen als familieregisseurs, of ik dan landelijk daar de leiding over mocht nemen en ook daar de prioriteit aan kan stellen. 30 seconden later had ik dat, dus ik kreeg al heel snel. Dus eigenlijk vanaf 17:15 op 17 juli ben ik actief gaan worden en heb ik al mijn Nederlandse familieregisseur via de door ons inmiddels geëffende weg in kennis gesteld en zoals wij wel eens zeggen in stelling gebracht in afwachting voor hun oproep. Dus om even over 18:00. Ja, stonden we paraat om ons werk te gaan doen.
En waar begin je dan?
Moet ik het even over MH17 hebben. MH17, een vliegtuigramp, is natuurlijk iets heel anders als ons doorgaande werk. Want normaliter, en dat is ook het ingewikkelde van het zijn dan van familieregisseur. Normaliter zitten wij in een geweldsdelict waarbij verdachten zijn, waarbij we niet weten of het slachtoffer, of hun familieleden, of wie dan ook hun vrienden, waarmee wij als familieregisseur moeten praten, of dat ook een crimineel verleden hebben. Dus dan staan wij er wat voorzichtiger in. om de belangen even goed af te wegen. Maar in het geval van een vliegramp is er helemaal geen verdachte, zijn er geen verdachte omstandigheden, maar is er wel een enorme behoefte aan overdracht, aan het met elkaar vragen stellen en elkaar de dingen doen die noodzakelijk zijn voor de identificatie, om daar maar dan gelijk op aan te sluiten. Wij beginnen dan zo snel mogelijk de behoefte af te stemmen van hoeveel mensen hebben wij in het land nodig. Welke plaats zijn ze nodig? En dan gaan we natuurlijk ook kijken van waar gaan we ze laten invliegen en welke afdelingen hou ik nog in reserve voor als we moeten opschalen. En uiteindelijk gaan we dat organiseren en zorgen dan eigenlijk de volgende ochtend om 9 uur waren we al met meer dan 70 familieregisseurs bij elkaar om die mensen de eerste instructie te gaan geven van hoe ze de contacten moesten maken met de nabestaanden.
Ja, dus jullie helpen dan die onderzoeksteams ook op een manier van hoe je zij met die familie zou moeten gaan?
Ja, als je het even ziet, de Nederlandse situatie, het landelijk team forensische opsporing, zo heet dat, het oude RIT-team, rampenidentificatieteam. Maar die heeft formeel dan de leiding. Dat zijn de experts van het identificeren van slachtoffers. Maar wij willen heel sterk in Nederland dat werk gescheiden houden. Degene die het vak moet uitoefenen van identificatie of opsporingsactiviteiten doen, die willen wij uit de emotionele binding houden met de nabestaanden. Want dan kan je best je werk doen. Dus je moet je eigen als onderzoeker vooral focussen op je bewijsvoering, op DNA, op wat het ook mogen zijn. En de contact met de familie maakt het heel persoonlijk. Dus wij proberen die wegen zoveel mogelijk gescheiden te houden, zodat de expert heel goed zich kan richten op zijn vakgebied. Dat is, wat zie ik aan sporen? Wat moet ik daaruit concluderen? En de familieregisseur die daar feitelijk niet zoveel van af weet, maar wel heel veel af weet van wat willen nabestaanden nu, wat willen slachtoffers nu. Die weten weer de wegen naar de hulpverlening, nou al dat soort dingen. Twee gescheiden dingen en dat maakt het werk gewoon heel effectief op deze manier.
Ja, iedereen heeft zijn eigen specialisatie natuurlijk en moet doen waar hij het beste in is.
Ja, met wel de ervaring, en dat hebben we natuurlijk met z'n allen geleerd, de ervaring is wel dat als je onderzoeker bent, dat je ook natuurlijk heel veel voor die nabestaanden wil doen. Je wil ze uitleggen en dergelijke. Maar dan krijg je wel, zeker in dit soort bijzonder ernstige zaken, dan daar komt heel veel meer gevoel bij zitten als, en het klinkt wat hard, maar het is wel zo, een geweldsdelict, schietpartij, steekpartij, daar sta je emotioneel wat verder vanaf als een vliegramp. En dat proberen we juist ook de onderzoekers die in de Oekraïne gestaan hebben, of die hier de identificaties moeten doen, verzin het maar, die willen we hun vak laten doen en beelden weghouden, zeg maar, van de nabestaanden waar zij mee te kampen hebben. En dat werkt heel effectief.
Mm-hmm. Ja. Dan ging het om 298 passagiers, 193 Nederlandse slachtoffers, ook 27 Australische slachtoffers. Ja. Bent u ook hier in Australië geweest om mensen bij te staan?
Nee, daar zijn we niet geweest. Daar moet ik zeggen, niet omdat we nu met Australië aan de lijn liggen, maar dat is wel een van de politieinstanties, zeg maar, de landen die het ook vrij goed georganiseerd hebben. Voor zover ik dat kan beoordelen op afstand. Hè. Maar de contacten die wij gehad hebben, en zeker ook met de Australische liaison-officieren die hier in Nederland zijn, hadden we geweldig contact. Australië had het heel goed zelf georganiseerd hoe zij nabestaanden kunnen bijstaan. We hebben ook family liaison officieren. En op die manier hebben we ieder dicht bij de mensen. Want het vertrouwen bij de mensen ontstaat bij een gezicht. Dus als daar een familieregisseur komt, kan ik natuurlijk best, als ik bekend ben, een gezicht heb, kan ik best op afstand regelmatig die mensen adviseren of bijstaan. Maar dat is gewoon in Nederland, Australië, al was het Engeland, dan is dat gewoon niet handig en niet effectief. Dus Australië en Engeland ook, die hadden dat echt heel goed georganiseerd. Die hadden ook hun eigen familieregisseurs. En wij hoefden dus niet die kant op te komen.
Nee, dat is wel goed contact dus onderling en samenwerking.
Ja, eerlijk is eerlijk, geweldig. Zeker, we hebben het nu over Australië, zeker ook met de geweldige, met de collega's van de Nationale Politie die bij ons in Den Haag zitten, die verbindingsofficieren. Ja, dat liep vol vertrouwen. We wisten elkaar te bereiken 24 uur per dag als het nodig was. En ze wisten ook dat als ik een vraag doorkreeg vanuit Australië via de liaison officieren of via jullie nationale aanspreekpunt van de familieregisseurs, dat die vraag kwam bij ons. Zij wisten dat wij zo snel mogelijk antwoord gingen geven. En daar wachten zij ook netjes op af. Dus we zaten elkaar niet op te jagen. We wisten allemaal wat voor enorme klus we te doen hadden met zoveel nabestaanden, slachtoffers en ingewikkeldheid met politiek, alles erop en eraan. En dan is vooral, en dan praat ik even vanuit mijn coördinatiewerk, dan heb ik gewoon mensen nodig die we kunnen vertrouwen, waarvan we weten als we afspraken gemaakt hebben, dat ze ook uitgevoerd worden. En dat liep, ik kan dus zeggen, gewoon geweldig.
Nou ja, dat fijne samenwerken, dat was blijkbaar wederzijds. Want op 20 mei, jongsleden, bent u samen met uw collega Sylvia in het zonnetje gezet, hè, door de Australian Federal Police.
Ja, dat was wel een geweldig moment. En ja, het geeft je ook gewoon een boost. Het geeft een heel mooi gevoel. Want je neemt dan een mooie oorkonde in ontvangst als Theo Vermeulen en dan Sylvia van Braak. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel het werk waarvan ik als coördinator boven heb mogen staan. Maar uiteindelijk hebben mijn mensen, mijn 120 familieregisseurs in Nederland, heb ik aan het werk gehad, alleen al hier. Die 120 hebben natuurlijk wel de eerste 3 maanden echt aan het front gestaan. Bij de hectiek voor de identificaties. Het gaan beschrijven van wat hadden ze aan. Nou ja, al die essentiële dingen die met elkaar gedeeld moesten worden. Die vertrouwen moesten. Dat je daar dan deze mooie oorkonde van krijgt. Ja, deed me wat. Was goed, was mooi.
Ja, was het een verrassing of wisten jullie dat er iets ging gebeuren?
Kijk, ik was inmiddels al met pensioen gestuurd, noem ik het maar even. Het was zover de AOW-leeftijd, dan moet je stoppen bij de politie. Het was ook na 6 jaar, zeg maar mijn tijd, ben gestopt. En als je dan later nog even een uitnodiging krijgt, ja, dan voel je wel dat er wat gaat gebeuren. En natuurlijk ben je hartstikke verrast. Hartstikke leuk. En nogmaals, ja, dat is gewoon geweldige opsteker. En een mooie herinnering, afsluiting aan een vreselijke zaak.
Ja, dat is dit jaar 7 jaar geleden. Heeft u nog steeds contact met nabestaanden? Of is het nu met pensioen bent, is het dan ook over en uit?
Nee, heel bewust is het over en uit. Dat hebben we ook duidelijk en afgesproken. Maar dat is ook een van de dingen die wij altijd aan de familieregisseurs leren. Als je kennis gaat maken, dan moet je ook gelijk aangeven dat het eindig is, dat het niet levenslang is. Met andere woorden, je eerste ontmoeting is ook het begin van je afscheid. En dat telt natuurlijk ook voor mij als coördinator, ondanks dat ik er ruim 6 jaar mee heb mogen helpen om dit te volbrengen op deze manier. Als Theo Vermeulen binnenkomt bij een nabestaande van de MH17, dan ga ik met die mensen, maar vooral die nabestaanden, die mensen, die gaan terug in de tijd, want ik ben het gezicht van MH17, dus het gaat dan over MH17. Maar de mensen moeten verder, dus ik blijf en ben wel het gezicht, hoe goed we ook en mooi we samengewerkt hebben met die mensen. Maar dat gezicht van Theo Vermeulen moeten ze kwijt, ze moeten door en dan moeten hun traject hebben. En praktijk wijst nou eenmaal op dat je heel snel teruggaat van weet je nog hoe dat ging en weet je nog dit en weet je nog dat. En ja, dat willen we gewoon en ik wil dat ook de nabestaanden niet aandoen. En het wordt voor mezelf ook heel moeilijk dan om los te laten en ook weer andere dingen te gaan doen.
Ja, 17 juli is de dag. Gaat u het nog herdenken?
Ja, op afstand, want de stichting MH17 heeft wederom moeten besluiten dat het weer een digitale herdenking wordt. Ik woon er vlakbij, bij de herdenkingsplek. Het is voor mij wel een plek waar ik regelmatig langs fietst. En kijk, en daar natuurlijk gelijk weer mijn herinnering aan heb. Maar ik laat de mensen op de 17e daar zelf hun herdenking doen. Maar in gedachten ben ik, maar dat is voor Sylvia precies hetzelfde. De 17e heeft iets toch wel in je hart, waardoor je er altijd aan denkt.
Ja, beroepsmatig bent u ook betrokken geweest bij andere vliegrampen. En Bijlmer in 92 en Tripoli in 2010. Ja. Is dit heel anders of is dat allemaal wel vergelijkbaar?
Dit is niet te vergelijken met elke andere vliegramp of onderzoek. En waar zit nu het grote verschil in? Het grote verschil zit er eigenlijk in dat dit niet alleen een vliegramp is of een moord. Hè? Maar de rechtbank moet zich daar nog aan uitdrukken. Maar uiteindelijk zal blijken dat hij neergehaald is door een bukraket. En hier kwam politiek bij eens kijken. Als je kijkt naar een Tripoli-ramp, daar is een ongeluk gebeurd, daar wordt onderzocht. Wat de reden is waarom het vliegtuig neergestort is, daar wordt eigenlijk niet zo politiek gevoelig met lichamen omgegaan zoals we nu gezien hebben bij een MH17. Dus het was niet alleen de vliegrampen, maar het was ook alle politieke gesteggel en alle miscommunicatie. En dat was het meest schokkende, denk ik, ook voor de nabestaanden. Dat ze niet alleen hun geliefde kwijt waren, maar dat ze ook meegezogen werden in een politiek spel waar niemand hier enige invloed op kan uitoefenen, maar wel ging over hun geliefde die ze heel graag terug wilden hebben om te kunnen begraven, te herdenken en afscheid van kunnen nemen. Dus dat is wel het hele bijzondere aan de MH17, de politieke gevoeligheden en al het gesol met informatie, wat denk ik extra wonden heeft gemaakt bij de nabestaanden.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.